Goedemiddag, dit is het nabijwesten van 17 juni 2023 in het redactieprogramma van Radio Centraal 106.7 FM. Nog een keertje over Sanda Dia. Niet omdat ik dat zo graag wil, maar omdat nu ook Mia Barones Doornaert haar licht heeft laten schijnen over deze zaak. Een fel licht is dat niet geworden, het is gewoon een bevestiging van haar visie op de maatschappij. En die is, op zijn zachtst gezegd, nogal elitair en conservatief. In haar tweewekelijkse column in de Standaard met de titel Klassenstrijd is uit de mode, zegt ze wel een paar dingen waar ik het deels mee eens ben. Onder meer over de maatschappelijke discussie die hierover ontstaan is en het geroep om bloed en gerechtigheid op Twitter, TikTok, Facebook en zo meer. Alleen noemt ze dit laatste klassejustitie in omgekeerde richting, hoewel klassejustitie dus niet bestaat volgens haar. De vragen die ze verder stelt getuigen van haar eenzijdige kijk. Zo vraagt ze zich af wat de reactie zou geweest zijn als het slachtoffer van de doop Wesley Janssens of Jeff Peters had geheten. Dan zou de verontwaardiging en rouw ook groot zijn geweest en er zou ook wel medeleven met de ouders zijn, maar men zou zich toch ook afvragen waarom Wesley of Jeff lid wilde worden van zo'n club voor snobs, terwijl dat toch niet verplicht is. Alsof groepsdruk, de jeugd, de leeftijd, beoordelingsvermogen en ergens bij willen horen, daarin al helemaal geen rol zouden spelen. Maar volgens haar zou, quote, een simpele witte arbeider geen symbool geworden zijn van de strijd tegen onrecht, want klassenstrijd is uit de mode. Einde quote. Voor Sanda Dia werd vanuit verschillende hoeken exact dezelfde vraag gesteld. Is zij daardoor dan wel een symbool geworden van de strijd tegen onrecht? Nee hoor, verre van. Vervolgens komt ze met een ander scenario. Citaat. Stel dat een rijke bourgeoiszoon in die doop het leven had gelaten. Wedden dat de boventoon er dan een van leedvermaak was geweest van eigen schuld dikke bult? En dat het medeleven met zijn ouders die rijke lui niet met zoveel tremeloos zou hebben geklonken? Einde citaat. De vraag die ze zich niet stelt is wat de reactie zou geweest zijn als het slachtoffer een witte jongen was geweest die omgekomen was in een brute doop met overwegend anders gekleurde personen. De kans dat de haatoproepen zouden uitmonden in echte lynchpartijen mag als heel reëel beschouwd worden. En tot slot, waarom zegt ze wel dat verantwoordelijke media de namen van de 18 studenten niet hebben gepubliceerd, al zijn die ondertussen wel overal bekend, om hen een tweede kans te geven, terwijl ze die zogenaamd verantwoordelijke media niet tackelt over de talloze keren dat ze wel namen publiceerden van daders uit lagere milieus? Misschien moet ik het niet zeggen, maar ik doe het toch. Een goede raad, Mia, ga op pensioen. En het mogelijk bijzonder onderzoek van de Hoge Raad van Justitie in de zaak Sanda Dia komt er dan toch niet. Ik heb er een paar weken overheen laten gaan, maar het is tijd voor dat stukje over de N-VA die door politicologe Sarah de Lange als borderline radicaal rechts wordt omschreven. In dat interview in de weekendbijlage Zeno van de morgen van 13 mei alweer gaat het over veel meer dan de N-VA. Het gaat onder meer ook over Trump, Erdogan, Poetin, Marine Le Pen en hoe Vlaamse partijen door hun flinkste standpunten steeds meer de retoriek van Vlaams Belang kopiëren. Terwijl De Lange constateert dat flinkse standpunten geen radicale kiezers terugwinnen. Samenwerking van rechtspopulistische partijen in Europa verloopt ondanks de onderlinge verschillen, bijvoorbeeld in hoe ze met Rusland omgaan, ondertussen hoe langer hoe intenser, zeker in aanloop naar de EU-parlementsverkiezingen. Het gedeelde gedachtegoed ligt er niet om. Elk land moet zijn eigen koers kunnen varen en al zeker als het om ethische, migratie of mensenrechten thema's gaat. Dat vertaalt zich in de EU mag de soevereiniteit van de natiestaten niet overnemen, migratie moet bestreden worden en het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Er ontstaan ook meer en meer internationale verbanden en politici smeden banden met gelijkgezinde opiniemakers en zogenaamd alternatieve media. De identitaire beweging is nooit ver af. Nationalistische organisaties met verschillende graden van radicalisme evenmin. Het is boeiend en tegelijk beangstigend om te lezen welke verbanden er zoal zijn en hoe ze zich organiseren. Ze zijn er al in geslaagd om de pluralistische democratie en de rechtsstaat te verzwakken. Maar het zijn meestal de gewone rechtse partijen die een deel van de extreemrechtse populistische agenda in beleid omzetten. Voor ik het over N-VA en haar rol heb, nog even dit. Partijen ter rechterzijde, radicale rechtspopulisten, trekken vaak een nadelige verkiezingsuitslag in twijfel, zelfs al op voorhand. Niet alleen in Amerika, maar ook bijvoorbeeld in Nederland, waar het Forum voor Democratie hetzelfde deed. En hoewel hun achterban flink geslonken is, is er wel het ranzige en racistische taalgebruik dat ingang heeft gevonden bij grote delen van de bevolking en dat een groot risico inhoudt op gewelddadige incidenten. Het gaat bovendien gepaard met sterke anti-overheidsgevoelens, een minachting voor vrouwenrechten en een actieve bestrijding van LGBTQIA+-rechten. De radicaal-populistische visie op onze democratie hebben ze tot gemeengoed gemaakt. Daardoor moet de liberale democratie meer en meer wijken voor een meerderheidsdemocratie. En dat leidt meer en meer tot de reflex dat de grootste in de verkiezingen alles mag beslissen en dat er totaal geen rekening meer wordt gehouden met de minderheden, ook al zouden die samen 49% bedragen. Die meerderheidsdemocratie is iets waarop De Wever ook al hintte. Naast zijn aanvallen op de rechterlijke macht en de manier waarop hij als burgemeester met zijn partij er in Antwerpen dingen doordrukt die niet door de Antwerpenaar worden gelust. Over de waarschuwing voor een burgeroorlog rond het woke-debat van Bart De Wever op de Nederlandse televisie zegt Sarah De Lange, quote, ik werk nu aan een groot project, de Populist. Een database die politieke partijen in Europa classificeert en kijkt of politieke partijen populistisch en of radicaal rechts zijn. Binnen het team dat dit project leidt, is er inmiddels consensus dat de N-VA zeker borderline populistisch en borderline radicaal rechts is. Dat zie je in veel standpunten van de partij over migratie, de huidige anti-woke agenda van de partij en hoe de partij met veiligheidsvraagstukken omgaat enzovoort. De N-VA schurkt nu heel dicht tegen populistisch radicaal rechts aan. Einde quote. Heeft iemand onlangs nog iets gehoord van Siegfried Bracke? Die lijkt al een tijdje van de aardbodem verdwenen. Vermoedelijk wil hij ongestoord genieten van geld waarop hij geen recht had en dat dus gestolen werd van de belastingbetaler. Niet letterlijk gestolen natuurlijk, maar hem onrechtmatig toegestopt door leden van zijn eigen elitaire klasse, die zelf ook mee geprofiteerd heeft. En hoe zat dat ook alweer? Moest dat dan niet terugbetaald worden of waren ze daar nog niet uit? En zijn ze nog altijd op zoek naar wegen om dit straffeloos te laten passeren? Dat de toekomstige winnaars van de verkiezingen nu gemaakt worden op de sociale media en niet per se omwille van hun visie of beleid, is te betreuren. Dat de traditionele media er graag een schepje bovenop doen om giftige partijen nog meer de wind in de zeilen te geven, is onaanvaardbaar. Meer en meer wordt Vlaams Belang in onze media behandeld als een normale partij, iets wat ze zeker niet is. Opvallend hoe vaak die partij op onze openbare omroep aan bod komt, waar ze haar leugens zomaar kan poneren zonder dat journalisten weerwerk bieden, omdat ze ofwel te weinig moeite doen om hen te wijzen op inconsequenties tussen wat ze beweren en wat ze in werkelijkheid doen, of simpelweg omdat ze te weinig kennis in huis hebben. Dat Tom van Grieken een gezellige babbel mag hebben in de huiskamer van uitgerekend de homoseksuele Riyad Bari in het tweewekelijkse online praatprogramma Bel Riyad zegt veel over de normalisering van extreemrechts en de omgang ermee in onze media. Om dat duidelijk te maken citeer ik een passage uit een artikel in de Standaard van vorig weekend van Jan-Frederik Abeloos. Citaat. Daarom is een deelname aan Bel Riyad voor Van Grieken van goud waarde. Wil de VRT met het programma jongeren bereiken, dan wil Van Grieken dat natuurlijk ook. Van Grieken greep dan ook zijn kans. Toen Bari hem confronteerde met de uitspraak van voormalig Vlaams Belangkamerlid Ries van Langenhoven dat de Progress Pride-vlag een pedofiele vlag is, wist hij wat te doen. Ik vind het zeker geen pedofiele vlag, aldus Van Grieken. Maar hij vond wel dat er moest kunnen worden gediscussieerd over de doorgedreven transgenderpropaganda en het mismeesteren van minderjarigen. Dat was een masterclass in de retorische strategie van uiterst rechts, om met een bewuste provocatie de aandacht te trekken, waarna die aandacht gebruikt wordt om zichzelf als genuanceerd politicus voor te stellen die louter een debat wil voeren. Einde citaat. Het laatste wat we moeten doen is in die val trappen. Want Grieken is geen genuanceerd politicus, net zo min als zijn partij dat is. En er is al evenmin sprake van transgenderpropaganda of van mismeester van minderjarigen, tenzij je informeren kwaadwillig verward met propaganda en mismeester van jongeren. Dat de partij zich voordoet alsof ze homoseksualiteit aanvaardt, past in haar strijd tegen migranten en meer bepaald tegen moslims, terwijl ze tegelijkertijd alles wat maar enigszins van normale homoseksualiteit afwijkt, virulent bestrijdt. We moeten ons over haar standpunten dienaangaande echt geen illusies maken, ook niet op andere vlakken trouwens. Zogenaamd opkomen voor de arbeider, maar tegen elke wet stemmen die de positie van de arbeider kan verbeteren, om er maar één te noemen. En, zoals de Standaard nog schrijft, vergeten we ook niet dat Vlaamse blankkopstuk Philip de Winter opduikt op de Russische staatsmedia en bloemen neerlegt op het graf van collaborateur August Borms. En de tegen Dalila Hermans opgepookte hetze nadat ze benoemd was tot cultuurintendant van Brugge. En dat Van Langenhoven een wetenschappelijk experiment met een stad met alleen maar etnische Vlamingen een interessant experiment vindt. Einde quote. Ze zijn dus allesbehalve genuanceerd en het is al zeker niet bedoeld om er een debat over te voeren. Eerder om rellen uit te lokken en hetzes te creëren. Eind vorige maand probeerde de burgemeester van Brussel, Philippe Close, een betoging van Vlaams Belang in zijn stad te verbieden, maar hij werd door de Raad van State teruggefloten. En dan was daar de betoging van de zorgsector vorige dinsdag, waar naast een paar partijvoorzitters voornamelijk vakbondsleden in meestapten. Hoewel totaal geen voeling met vakbonden, integendeel zelfs, de macht van de vakbonden moet zoveel mogelijk ingeperkt worden, wilde Vlaams Belang zich graag aansluiten bij die betoging. Dat zag niet iedereen zitten en om de rust te bewaren en verdere confrontaties te vermijden, besloot de korpsleiding van de politie om de groep Vlaams Belangers af te zonderen. Er volgden wat schermutselingen met de politie, waarbij een politieagent een klap verkocht aan Tom van Grieken. Volgens hem wordt de politie nu ingezet door het systeem om hen te beletten hun vreedzame boodschap over de zorg onder de aandacht te brengen. Tot nu toe hoorden we van Tom van Grieken en Vlaams Belang nogthans altijd de boodschap dat de politie kordaat moet optreden tegen betogers en dat steeds met de onvoorwaardelijke steun van politici. Een van hun slogans voor hun hardbeleid luidde: pak Ralf Schoppers hard aan, steun onze politie. Alleen moet de politie dat blijkbaar niet doen als de Ralf Schoppers Vlaams Belangers zijn. Conor Rousseau komt uit de kast als biseksueel. Je kan voor of tegen hem zijn en ik ben zeker geen bewonderaar, maar je kan je afvragen of dat anno 2023 nog een issue is. Wel, onmiddellijk kregen we de meest uiteenlopende commentaren in het riool van de sociale media. Iedereen wist weer meteen waarom dat nu bekendgemaakt wordt. Het volksgericht is er al klaar mee en scherpt zijn messen. Ook hier laten de media weer massaal steken vallen. Waarom beweren ze dat de geaardheid van iemand privé is, maar wordt er toch nadrukkelijk gespeculeerd over de meldingen, geen aanklachten dus, tegen Rousseau als ze blijken helemaal geen grond te hebben? Om al deze redenen is het dus in 2023 jammer genoeg wel een issue. En dan stellen we vast dat in Italië een van de meest conservatieve, populistische, illiberale, anticommunistische en corrupte Europese politici ooit loftuitingen krijgt toegeworpen van de kerk en een staatsbegrafenis cadeau krijgt. Is de natuurherstelwet nu goedgekeurd of toch niet? Is er iemand die dat met zekerheid weet? Het zou dringend kunnen zijn hoor. Over het nieuwe kostuum van Bart de Wever zullen we maar zwijgen. Maar hopelijk krijgt het niet te veel navolging. Liefst helemaal geen zelfs. En dit zijn onderwerpen waar we mogelijk volgende week nog op ingaan. Er is weer een ballonnetje opgelaten waarbij de staat ingrijpt in het leven en de opvoeding van gezinnen. Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de kans dat ouders bestraft zouden kunnen worden voor wandaden van hun kinderen. Dat is althans iets wat minister Skrivits en minister De Mier willen. Dat influencers in Frankrijk niet meer mogen promoten wat ze willen, is een goede zaak. Het wereldje hangt aaneen van listigheid en bedrog. En de druk die er van overheidswegen wordt uitgeoefend om de prijzen van voedingsmiddelen te verlagen, daar lijken vooral de meest winstgevende bedrijven alvast niet voor te vinden. En de aangekondigde brede fiscale hervorming lijkt er onder druk van de PS niet zomaar te zullen komen. De PS vindt dat de hervorming die voorligt een fiscale hervorming is die gefinancierd wordt op de rug van de zwaksten. Dit was het Nabijwesten voor deze week. Ondanks alles blijven geloven dat alles goed komt. Tot volgende week.